de profetische dienst van Elia de Tisbiet uit Tisbe, het Overjordaanse, heeft plaatsgevonden. We zagen deze man als een parachutist uit de hemel neerdalen bij wijze van schrikken in het paleis van Achab en met donderend geweld hem aankondigen het oordeelswoord waarmee hij koning en volk en onderdanen vond dat er geen dauw nog regen zijn zou dan naar zijn woord. Daaruit bleek, gemeente, dat Elia een bevrijd mens was. Bevrijd van de vrees voor mensen die plotseling opdook door Gods woord en geest onderricht en dat hij geen enkel persoon aanzag of voortrok, maar het woord Gods sprak. Hij kon het niet aanzien dat de Heer van de vruchtbaarheid en de godin van het ongebonden leven werden gediend met smaak en met een steeds grotere uitbreiding. En daarom had hij uit het diepst van zijn hart begeerd dat God met zijn oordelen zou komen over Israël en Israël zou trekken juist in het hart van die God en die godin de vruchtbaarheid, doordat de dauw en de regen uit zou blijven en daardoor een enorme verdroging van de grond, een verarming zou plaatsvinden. Dat was dus niet zomaar vanuit een persoonlijke grief, maar door de Heilige Geest geleid heeft Elia dat gebed gebeden en dat oordeel naar zich toe gehaald. We zagen, gemeente, dat de christelijke gemeente van alle eeuwen, als zij bidt om de komst van het koninkrijk, niet alleen vraagt om de doorbraak van het heil, dat ook, en dat in de eerste plaats, maar tegelijkertijd voor de ontzegeling van de raadsbesluiten Gods, van de oordelen Gods, ja, dat die antichristelijke machten niet als een noodlot over haar komen, maar in zekere zin door haarzelf naar haar en naar de wereld worden toegebeden. Nu zijn wij uiterst benieuwd hoe het met Elia verder gaan zal. Dat staat ons beschreven in onze tekstwoorden. Want de man is nog niet goed en wel in het paleis van Achab verschenen of hij is alweer verdwenen. En heeft een boodschap achtergelaten die Achab en Izebel en het volk als een steen op de maag blijft liggen. Want dienstknechten van God mogen komen en gaan, zij laten een boodschap achter. En in dat boodschap binden zij mensen voor tijd en voor eeuwigheid. Ieder mens laat een spoor na. Er zijn mensen die laten een spoor in een woestijn na en er komt een wind en hij is zo uitgewist. Er zijn mensen die sporen nalaten in de ongerechtigheid, uitblinken in de ongerechtigheid, denk aan Achab. Er zijn er ook die sporen trekken in het woord Gods. Nu laat Elia dat vloekwoord vallen in het paleis van Achab. En hij bindt daarmee de wolken en de regen. Hij houdt daarmee weg de vruchtbaarheid. Hij jaagt daarmee de welvaart over de grenzen weg. Zodat mens en dier en heel de schepping zucht onder dit vloekwoord van de Almachtige God. Dat wil zeggen, gemeente, dat al de gebeden aan de Heer Baal of aan de dame Astarte met vruchteloosheid zijn geslagen, altijd. Maar ook de gebeden van de Israëlieten tot Yahweh of Jehovah, de God van Israël, zijn afgesneden. Er is geen ruimte voor, dat het vloekwoord rust op Israël en dat moet eerst worden weggenomen. Dat was ook de bedoeling, dat er een teken zou zijn in Israël, dat heel Israël langzaam maar zeker zou heen groeien naar de belijdenis, niet de Baal, maar de Heere is God. Zover is het nog lang. Nu lezen wij dat Elia een opdracht krijgt. Hij moet weg. Ga weg van hier, zegt God. Dat betekent, gemeente, dat God hem uit Israël wegneemt. Want hij wordt geplaatst aan de Beekrif. En dat is waarschijnlijk een van de zijarmen van de Jordaan in het Overjordaan. En als u bedenkt dat Syrië of de Arameërs in die tijd zo ver waren opgedrongen dat ze tot aan de Jordaan stonden, dan begrijpt u dat God zijn dienstknecht Elia met zijn woord uit Israël wegneemt en in het buitenland zet. Dat is een verschrikking. De eerste plaats voor Elia zelf. Want wat had hij het volk graag gediend in het woord? Welke voorganger wil niet graag bij zijn schapen zijn? Daar waar hij gesteld is, maar Elia moet eruit. Dat is tegelijkertijd gemeente tot zijn bescherming. Want Achab heeft al de koninkrijken der aarde, voor zover hem uiteraard bekend, af laten reizen om te vragen, waar is Elia? Hij kon hem niet vinden, God verbergt hem. Maar gemeente, God had hem ook kunnen verbergen in de spelonk waar Obadja de andere 100 profeten onderhield. Maar dat wilde God niet. God wilde niet dat Elia rechtstreeks door Israël zou worden onderhouden, maar hij wilde Elia zelf rechtstreeks onderhouden. Dat is, gemeente, een oordeelsverzwaring voor Israël. Want het had Israël een eer mogen zijn wanneer het de eigen profeten van het nodige voorzag. Maar God gaat in Elia schuiven met het woord. Daar moeten we op letten, gemeente. Want wij denken waar het woord is, daar blijft. Maar dat is niet zo. Dan kan de kerkgeschiedenis ons leren dat God schuift met zijn woord. Dan hier, dan daar. Hoewel, gemeente, dat woord Gods dynamiek is. Dat wil zeggen, het doet altijd wat. Hoewel dat woord Gods om een afstand raket is. Feilloos treft. Hoewel dat woord Gods is een bron die omhoog spaart, die langzaam maar zeker in een brede rivier uitstroomt, maar dan weer ergens gaat verzanden. Maar het merkwaardige is dat zo'n rivier zich dan verlegt. En zo zijn er plaatsen waar Gods woord in rijke mate is geweest. Maar let dan vooral op dat laatste woord, is geweest. Ik kan u zo tientallen plaatsen in Nederland noemen waar godvruchtige dienaren des woords hebben gearbeid in vroeger tijd. En waarna de mens gesproken alles kaal en verarmd is. God schuift met zijn woord. En nu zien we hier dat Elia wordt uit Israël weggeschoven. Dat betekent, gemeente, dat God zich gaat verbergen. Dat is een ontroerende oordeelswoord dat Jesaja tegen het volk moet zeggen, horende hoor en verstaan. Ziende zult gezien en ge zult het niet waarnemen en niet opmerken. Het is een vreselijk oordeelswoord, wanneer God zich in zijn woord verbergt en met zijn woord terugtrekt, dan gaat Israël in quarantaine. Dan gaat Israël helemaal in het isolement. dan moet zij als de bruid van God roepen voor haar godsverzaging. Zoals in Hosea staat, dat de vrouw van Hosea stil moet zitten. En dat ze door haar man verlaten is, zo is Israël van haar bruidegom verlaten en moet stilzitten. Gemeente, wat is dat een ontzettend oordeel. Wat kan dat een jongen of een meisje of een kind of een man of een vrouw in ons midden aangrijpen die ontdekt wordt aan zonde, die God nodig krijgt, die in de eenzaamheid zegt, Heere, waar bent u? Die soms hele aangename gebedstijden hebben. Die denken, oh, maar het zal toch niet overgaan. Als God dat wegneemt. Gemeente, dat zal de Heere zeker niet doen, maar dat is geen automatisme. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Maar dat ligt altijd verstrengeld met de geloofsworstelingen van zijn kerk. Dat ligt altijd verstrengeld met de daden Gods in de tijd. Elia moet stommetjes spelen. Hij mag niet spreken, jawel, tegen die raven straks. Maar Elia krijgt een stomme tijd. 3 jaar en 6 maanden. Zoals Ezekiel in het ongehoorzame verbondsvolk zijn stomme tijden krijgt. Dat als een vrouw sterft, als een voorbeeld, met een nadere verklaring erbij, dan mag hij geen traan laten, mag hij geen woord zeggen. En hij moet zoveel dagen op zijn rechterzijde liggen en zoveel dagen op zijn linkerzijde. En hij moet zijn mond houden, hij moet stom zijn, tegen Israël. Zelfs die stomme en zwijgende profeet is een getuigenis tegen Israël. Dat is een oordeel gemeen. Oh, wat was Elia er graag bij geweest. Zo kan het ook in een gesprek dat dreigt te ontaarden in een twistgesprek op huisbezoek of ziekenbezoek. Of waar dan ook zo zijn dat gezegd, er is genoeg gesproken. Hier wordt verder gezwegen. Hier zal het oordeelswoord zijn werk doen. Tenzij het God behaagt, die ongeduld. Gemeente, dat is dat heen en weer van het woord God. Uitgangspunt is, predik het woord, tijdig en ontijdig. Houd aan. God zorgt voor de vrucht. Maar weet goed dat er een tijd kan komen en net er dat is waarin het woord God schaars is. En waarin de Heere doorgaat met degenen te verzamelen tot het eeuwige leven, ook vandaag. We horen het soms tot onze vreugde en tot onze verrukking, hoe God ze inzaat, soms ook tot ruimte brengt. En tegelijkertijd zien wij ons volk in onze kerk en onze gemeente wegzakken, voelen van ongerechtigheid. Zou de Heere dat niet zien gemeen? Hoe ook onze gezinnen langzaam maar zeker onder de narcose komen, iedere dag een dood. Langzaam maar zeker gehypnotiseerd worden door de geest deze eeuw, door de God deze eeuw, maar door de zinnen verblind worden zodat men het niet meer ziet. Dat wordt ons gepredikt genezen omdat we wakker zijn. Omdat we zeggen, o God, staat er zoveel op het spel. Ja, zoveel. Wee het volk. Wee de gemeente. Waar God niet alleen schuift, maar het woord Gods wegschuift. Dat op Psalm 74 gezocht. Die ontroerende klacht gehoord, dat niemand wist hoe lang. Er geen profeet onder hen was overgebleven. Dat stad en tempel waren verwoest. Het was dus in de tijd van de ballingschap. Maar het verschrikkelijke is dat er hier wel een profeet is die het weet. En dat er wel een profeet is die ook weet hoe lang. Maar is het opgeborgen buiten het land, aan de beekkrip. Gemeente, de kerk Gods heeft in deze wereld altijd een kruis te dragen. Dat is naar Jezus woord. Heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar nu is het het kruis. In het kruis, wanneer de wereld zo ver is opgerukt in de gemeente Gods, dat het kruis binnen de gemeente, binnen de kerk moet worden gedragen. Wanneer de verbondsgemeenschap zo ver is weggezakt, dat de hardheid en de onverschilligheid, de lauwheid, de ongevoeligheid, het materialisme, vitalisme, hedonisme, de genotzucht, u aankijkt, bij jongen ook. Dat de kruisgemeente moet altijd worden gedragen. Dragen wij het ook? Hebben we er wat mee te doen? We kunnen dat wel afschudden en zeggen, nee, maar dat is niet houdbaar. We gaan een eigen vergadering der gelovigen oprichten. En ik heb niemand te oordelen. Maar dragen wij het verderf niet mee in elke gemeenschap die wij stichten? Gaat het oordeel Gods niet rond in al de christelijke gemeenschappen ook van Nederland? Gemeente, wanneer wij ook vandaag dat kruis op ons hebben te nemen, ook in onze eigen gemeenten en kerk, doet God ons geen onrecht. En als wij vragen hoe lang, dan ligt dat naar God toe op. Hier smoort God zelf de mond van Elia. Smoort hem. Meente, dat is de ellende in de ellende en niet Gods schuld. Amos zegt, gij zult tijden en afstanden lopen. En ik zal zelfs een honger geven naar mijn woord, maar ze zullen het niet vinden. Onbegrijpelijk, gemeenten, en toch waar. Dit staat vast, God verlaat ons nooit. Tenzij wij hem eerst verlaten hebben. Wanneer we dat zien, wanneer we die schuld naar ons toe krijgen van ons vorstenhart. Prediking is altijd nationale prediking. Prediking is altijd volksprediking. Prediking is altijd gemeenteprediking. Wanneer we die schuld naar ons toe krijgen, we medelijden krijgen met Gods gruis. Gruis van de gemeente, ook in ons vaderland. Dan kan God onderweg zijn gemeente. Want het is een teken van zijn welbehagen als zijn knechten medelijden krijgen met haar graag. Het woord Gods gaat voor. Het is wel weggestopt aan de beekrit, maar het is niet van de aarde weggenomen. Integendeel, bij Elia is er een open heen. Er is een communicatie, daar is een gemeenschap tussen God en Elia. Als wij dan vragen hoe moet dat met Elia, dan zegt God, ik heb al de raven bevel gegeven. Dat ze 's morgens en 's avonds voor je ontbijt, je middagmaaltijd en je avondmaaltijd zullen zorgen. Zullen brood en vlees bij je brengen. Mede, dat is een groot wonder. In de eerste plaats weet u dat de raaf een onrein dier is. En toch gebruikt God dat beest om Elia in het leven te houden. In de tweede plaats weet u dat de raaf een zeer vraatzuchtig dier is. Die liever zelf wat opvreet dan dat hij het aan een ander geeft. Zelfs zijn eigen jongen dreigt hij te verwaarlozen. Deze onreine, onheilige, vraatzuchtige dieren worden door God gebruikt om zijn knecht Elia aan de bekrit te onderhouden. Er zijn natuurlijk mensen geweest die aan dat woord hebben geknoeid en gesleukt. En die met een kleine klinkerverandering in het Hebreeuws hebben gezegd, je moet niet raven lezen, maar je moet handelaars lezen. Of je moet Arabieren lezen. Och gemeente, er is geen enkele aanleiding voor. Want het gaat niet of u in eerste, gaat er niet om dat u in eerste plaats gelooft in een wonder, maar dat u in God gelooft. En wie in God gelooft, dat is zo'n ontzaglijk groot wonder, die vindt al die andere dingen in zoverre bijkomstig dat hij alleen maar verbaasd staat. Dat God zich onttrekt aan onze beoordeling, aan onze maatstaf. God heeft die raven bevolen. Leest u het goed? En ze gaan. Er is een luchtcorridor waar ze ongehinderd doorvliegt. Niet getroffen door de pijlen van de jagers. Ze komen en ze gaan. Ziet ge het voor? De maaltijd daar elke dag voor Elia wordt aangedragen. Gemeente, God onderhoudt ons middelijk door eten en drinken. Wie niet eet en wie niet drinkt, daarmee is het niet best. We vragen wel eens van een zieke, eet u nog? Nee, wat daar gezegd blijft, zeggen we, dat is dan niet best. We weten wel dat we om in het leven te blijven moeten eten. Dat wil zeggen, God bindt ons aan de middellijke weg. Maar God kan een mens ook onmiddellijk ophouden, rechtstreeks. Zonder bemiddeling van Israël, maar door bemiddeling van onreine raden. Dat kan. Dan heeft God een speciale bedoeling. Want dat is maar niet algemeen. Er zaten 100 profeten op brood en water ergens in een grot. En die werden door Obadja onderhouden. En die mensen gingen het oordelen met het volk. En er waren er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Maar die net zoveel honger leden als de anderen. Wij moeten Gods speciale beloften en Gods speciale handelwijze niet veralgemenen. Hier geldt dat God op een zeer bijzondere wijze Elia wil onderhouden, omdat hij nog een taak voor hem heeft. Hij is nog niet een Jezus, hij is nog niet uitgediend, hij is wel op normativiteit. Maar er komt straks nog een grote taak. Karmelgericht moet nog komen. Meent wij lezen in de schrift dat enerlei deze vaart, de rechtvaardig en de onrechtvaardig, zo die God dient als die God niet dient. De kinderen Gods kunnen aan de eind komen op de sterfbed terwijl ze helder zijn, terwijl ze bewusteloos zijn, terwijl ze in de war zijn. Kinderen Gods kunnen verongelukken op de weg. Kinderen Gods kunnen door een vreselijk ongeneeslijke ziekte worden aangetast. Eén allerlei deed er vijf. Meenten, daar moeten we aan denken. Dat wil niet zeggen dat God zijn volk uit zijn hand laat vallen. Als hij ze laat verongelukken op de weg. Of als zij in een vreselijke coma terechtkomen, of in een diepe bewusteloosheid wegzinken, oh nee, maar één allerlei wedergaan. Nu zijn er toch gemeenten bijzondere beloften, maar die zijn niet algemeen, zodat je kunt zeggen, het staat in de Bijbel, dus het is voor ons allemaal, zo niet. Laat ik een voorbeeld noemen. Er vocht een officier aan de Grebbeberg in de laatste oorlog. En dat was een man die God vreesde. En die had van God de belofte gekregen dat hij rondom zich mensen zou zien vallen, maar dat het tot hem niet zou gemaakt. Dat was geen praatje, dat was waar. En op een heldhaftige wijze heeft hij gevochten voor het vaderland. De kogels vloten om zijn oren, maar hij heeft er hem niet heen geraakt. God had iets voor met die man. Maar kunt u nu zeggen dat al die mensen die in 1940 in de oorlog gesneuveld zijn, hier of in Indonesië, dat daar geen enkel kind Gods onder was? Er is geen sterveling die dat durft te beweren. En zo moeten wij ook voorzichtig zijn, gemeente, om te zeggen dat we ons alles kan overkomen, behalve de hongerdood. En inderdaad, de schrift zegt, uw wateren zijn gewis en uw brood is zeker. Maar dat staat, gemeente, in het raam van de verbondszegen. Lees het maar na in Jesaja 33. Daar staat, als Israël niet in de wegen Gods gaat, dan gaat de vloek uit Deuteronomium ook over het volk Gods. Er staat in Psalm 37, ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten en zijn zaad zoekende brood. Een gemeente, dat is een kostelijke waarneming, waar God ook in de meeste gevallen voor zorgt. Maar wilt u soms beweren dat tijdens Leidens bezet door de Spanjaard, toen de mensen in Leiden werden weggeraapt door de pest, en toen daar ook mensen vielen die ongetwijfeld en heren vreesden, dat deze mensen God niet vreesden? Wou u zeggen dat in de concentratiekampen, waar mensen zijn doodgemakkeld of uitgehongerd, geen kinderen Gods geweest zijn? Wou u zeggen dat die roep uit Siberië, waar de mensen zijn weggemakkeld en weggehongerd, en ook uit de laatste oorlog, dat al deze mensen zonder meer geen godvrezende mensen waren? Wij moeten daarmee voorzichtig zijn. Nee. En wat meer zegt, dat is de schrift zelf. In het boek der Openbaring staat dat wanneer de eindtijd is ingeluid, dan zijn er mensen die getekend zijn door het lam. En wie dan niet het teken draagt van het beest, die wordt geboycott. Die wordt uit de vakverenigingen, uit alle bonden en organisaties gezet. Die krijgt geen certificaten, die krijgt geen bondkaarten. Dat is een paria, dat is uitgestoken. En ik zou daar niet op ingaan, gemeente, wanneer hier niet veel jonge mensen zaten, en misschien ook wel ouderen, die dat toch aan de lijve gaan meemaken. Want wij moeten oppassen dat we onze kinderen geen suikerzoete godsdienst meegeven, dat ze later mee te pletten lopen, door ons verkeerd onderwerp. Want het kan zeer wel zijn, jongens en meisjes, dat jullie, en misschien ik ook nog, de tijd meemaken dat als ze waarlijk van Christus zijn, dan zijn we uitgespoeld en uitgestoten, dan zijn we uit alle bedrijven, uit alle bevoorrechte posities weggevaagd. En toch, gemeente, is het de moeite waard. Want God zal nooit één van zijn kinderen, die zijn naam aanroept, uit zijn hand laten vallen. Maar dat neemt niet weg dat menig kind Gods in benarde tijd weet te spreken van wonderbaarlijke uithouding. Die raven kunnen wat mij betreft diakenen zijn, kunnen wat mij betreft ambtenaren van de regering zijn, kunnen wat mij betreft kinderen Gods zijn van ver of van nabij, kunnen vrienden zijn. En bewaar dat als een schat in uw hart, want dan heeft God toch een taak voor u. Maar als God u of mijn taak beëindigd ziet, dan laat hij ons aan het eind komen zoals het hem behaagt. Hier is het welbehagen God. Elia wordt feestelijk koninklijk royaal onderhoud. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat wij niet leven om te eten, maar dat wij eten om te leven. Groot verschil. Dat wil zeggen, gemeente, dat wanneer God ons leven verlengt, als we misschien een en ander maal en misschien wel drie en vier maal met de dood in onze schoenen hebben gestaan, dan hebben we nog een taak, dan hebben we nog een opdracht. Want daar leeft de mens eigenlijk voor. Wat is de zin van het leven? Kort zo te zeggen, om helemaal bekeerd te worden, wedergeboren te worden, om van Christus te zijn, om voor hem te leven in de heiliging van het leven. Daar leeft de mens voor. Dan laten we onszelf nu eens beproeven. We zullen onze dagelijkse gesprekken eens controleren. Jezus zegt dat een mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. De gemeente, hoe leven wij? Moeten we niet zeggen dat er velen ook in onze gemeente leven als de heidenen? Wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden en hoe lang en breed en diep zal onze vakantie zijn? En het is u allemaal gegund, maar is er dan niks meer? Het is maar een vraag, gemeente. Wij zijn geroepen om God te dienen, voor God te leven, voor zijn gemeente, ook al hebben wij geen kinderen. Of niet meer kinderen voor onze verzorging. We hebben te leven voor de gemeente. Voor de jeugd van de gemeente, voor de ouderen, voor het geheel. Leven wij daar in de gemeente? Elia wel. En hij gehoorzaamde het zware woord Gods. Dat hem uit Israël wegperste. Dat heeft hem bloed en tranen gekost. Maar hij ging. En gemeente, hij stond tweeërlei manieren in zijn onmacht. Hij had het woord Gods gebracht. Hij had het van God begeerd en aan Agab overgebracht en de zaak gebond. En hij moest de werking van het woord Gods in het geloof overgeven. Hij kon het oordeelswoord niet opheffen. En in de tweede plaats was hij onmachtig, omdat hij genoot van God, lichamelijk en geestelijk, het feestbanket door te geven aan Israël. Dat kon hij niet, want God verbood het. Dat wil zeggen, hij kon de vloek niet wegkrijgen en hij kon de zegen niet verder krijgen naar het voortoe. Daarin, gemeente, is hij één grote prediking van de meerdere Elia. Want de Heer Jezus Christus is naar zijn volk gekomen en heeft dat oordeel niet alleen aangezegd, maar naar zichzelf toegehaald. En hij is een vloek geworden voor ons, zegt Paul. Dat betekent dat hij, terwijl Elia communiceerde, gemeenschap had met God daar aan de begrip. Toen is de Heer Jezus Christus in de klacht, in de hart- en zielsverscheurende klacht van de Godverlatenheid ingegaan. En hij heeft anders dan Elia gezegd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Met andere woorden, Elia zat daar op posten van de Heer, van de Heer Jezus, die hij later, even na zijn dood, in verheerlijkte gedaan,
op de berg Tabor zijn uitgang naar Jeruzalem laat zien. Dat wil zeggen, Jezus lijden en sterven ten veel teken. En dan zeggen wij, gemeente, wat is dan de Heer Jezus God? Niemand van ons die gebonden is door het vloekwoord, door het oordeelswoord, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Wat is hij dan groot, dat hij die vloek heeft gedragen en mensen uit en onder die vloek vandaan kan en wil en zal halen, ook vanmorgen. Gemeente, wat is hij groot in vergelijking met Elia. Want Elia was een man die als een muur stond bij Gods wet, bij Mozes. Daarin was hij groot. Maar hij kon die wet niet vervullen. Dat is geen mens gegeven. Maar Christus heeft die wet vervuld, tot zijn doel gebracht, tot zijn voltooiing gebracht. Daarom is hij voor een vloekwaardige zondaar ook onder ons kostelijke schat, dat hij midden in de oordelen zijn volk onderhad. Tweede plaats, kon Elia dus de zegen niet bij het volk brengen. Maar zie daar, gemeente, de meerdere Elia, hij heeft de handen vrij. Ik zie Elia gebogen zitten aan de beker. Maar hij na zijn dood en opstanding heeft de handen vrij. Zijn schatten en zijn gaven uit te delen. Aan wat de psalmist noemt een wederhorig kroos. Gemeente, merkt u hem op. Hoe hij in dure tijd en hongersnood lichamelijk soms, maar zeker geestelijk zijn kerk ondergaat. En ook vanmorgen voor ons staat en zegt, ik open en niemand slaat. Maar ik sluit en niemand open. Zodat wij via Elia tot de vraag komen, kennen wij die meerdere Elia, groot, doorbreken voor Gods aangezicht, die de vloek der zon waarin wij liggen, die de vloek waarin soms de gemeente tijdelijk terechtkomt, op zich genomen heeft en voor ons stelt. Thank you.